Ik heb ook ergens gelezen dat zij had ook altijd aantekeningenboekjes in haar zak zitten. En dat die boekjes, die zijn er nog, maar die zijn helemaal nu geïsoleerd opgeborgen. En dat die nog zeker 1500 jaar radioactief zullen blijven. Welkom bij de podcast Stoere Vrouwen. Een podcast over de vele vrouwen die een belangrijke rol in onze geschiedenis hebben gespeeld en die tot nu toe weinig aandacht kregen. Stoere Vrouwen.
Welkom bij deze podcast over stoere vrouwen, waarin wij, en dat zijn Willem Eekhof en
Merike Bozua,
vandaag een hele bijzondere gast hebben, dat is Rob Lemmens. Rob, zou je je willen voorstellen alsjeblieft?
Goed, mijn naam is Rob Lemmens. Ik heb een technische achtergrond en ik heb natuurkunde gestudeerd. En ik ben werkzaam bij Philips Healthcare. En met name de röntgenapparatuur en ook de gast die we vandaag, of de vrouw die we vandaag gaan bespreken, heeft daar ook een geschiedenis in.
Dus, dat mag geen toeval natuurlijk. Waar kennen jullie elkaar van?
Wij kennen elkaar van de WFA Nederland, Western Front Association Nederland. En dat is een vereniging die studie doet naar alle aspecten van de Eerste Wereldoorlog in de breedste zin des woords.
En deze gast heeft zeker ook een relatie met de Eerste Wereldoorlog.
Absoluut, er komt ook nog dus een dubbele...
Ik kan niet wachten.
Ja, precies.
Een dubbele link dus vandaag.
Nou, onthul maar, wie is de stoere vrouw van vandaag?
Tada, dat is Marie Curie.
Aha, curieus.
Ja. Maar dat is eigenlijk niet haar echte naam, toch Rob?
Nee, haar echte naam is Maria Skłodowska. En zij is geboren in Warschau. En dan komen we ook weer terug even bij de WFA. We hebben ook als vereniging een excursie daar gehad en hebben in haar geboortehuis gestaan. Het is nu een museum in het centrum van Warschau. Dus,
ik ben nog niet zo lang lid, ik heb dat niet meegemaakt.
Gaan maar, we nog een keer meemaken.
Ja, zeker. Nou, Marie Curie. Ja. Zij is dus in Warschau geboren in 1867.
Ja, daar ben je beter in dan ik.
Ja. En waarom is zij een... Komt zij zeker in aanmerking voor deze podcast?
Ja, dan moeten we even bijzeggen dat we hiervoor hebben een aflevering gedaan over Maria van Bourgondië. En toen was een beetje de conclusie van, wat is nou de definitie van een stoere vrouw? En toen ik me ging verdiepen in Madame Curie, toen had ik de hele tijd het idee van zo, dat is een stoer wijf, zeg. Ja. Heel onbaatzuchtig, veel voor anderen, doorzettingsvermogen. En jij weet er heel veel van. Maar wat was... Marie Curie.
Ga er maar aan staan om je zo door passie gedreven. En misschien is het ook een beetje de passie die ik ooit zie bij een Greta Thunberg. Dat ze gewoon ram doorgaat van ik ga door. En dat doorzettingsvermogen. Dus zij woonde, is geboren in Polen. En dat is vrij snel overlopen door de Russen. En Russen, in de Russische tijd mochten vrouwen niet studeren. Zij was briljant. Zal later ook blijken van die briljantheid alleen al. Hè? Eerste vrouw die de Nobelprijs wint voor de natuurkunde. En daarna eerste die een tweede Nobelprijs wint in de scheikunde. Dus ook nog eens een keer in twee disciplines. En dus dat is echt een topprestatie van ongekend. En dan haar dochter Irene, die ook nog eens een keer, die ook nog eens een keer een Nobelprijs wint. Maar goed, zij zit in dat Warschau wil echt gaan studeren, met name natuurkunde. En natuurkunde is op dat moment is echt hot. En misschien kunnen we daar later nog een keer over uitweiden. Maar dat gaat niet in Warschau. Dus de enige plek waar vrouwen mochten studeren is Frankrijk. En nou is er nog een oudere zus. En die wil arts worden. En daar sluit ze een deal mee. Oké, ik ga werken. Want de ouders hadden geen geld meer om dat te doen. Ik ga werken.
Onder de Russen,
Onder de Russen. Ja. En dan in die zin als gouvernante, als help in de huishouding, heeft ze 5-6 jaar gedaan. Daarmee is de opleiding van haar zus bekostigd. En daarna, stuivertje, is zij naar Parijs gegaan, naar de Sorbonne. En is daar natuurkunde gaan studeren. En vervolgens... En heeft zij echt doorgezet, is ze zich gaan richten op radioactiviteit, wat toen een nieuw fenomeen is. En daar kwam ze op dat moment een aardige, min of meer amanuensis tegen.
Ja, maar ik wil eerst nog wel even dat eerste jaar. Ja. Dat was ook ontzettend zwaar voor haar. Hè. Dus ze was in haar eentje in Parijs terechtgekomen. Er was heel weinig geld. Hè. Dus ze werd wel vanuit huis wat geld gestuurd. Maar ik las ook dat ze gewoon alleen maar... Ze trok in de winter al haar kleren die ze had. Dat waren dus sowieso heel weinig over elkaar aan. Hè? Dus ze had ongelooflijk koud. En er zijn periodes geweest dat ze in haar begintijd... dat ze dus alleen maar thee en brood tot zich kon nemen. En verder gewoon niets had. En ondertussen briljante prestaties al leverde als eerstejaars student. Hè? Ze viel al op.
Ze viel op. Ze viel absoluut op. En, maar ze viel ook op in een mannenbolwerk en dat was toch wel een probleem. Dus dat is...
Die snap ik nou elke keer niet, hè? Want hebben we nou een paar keer van zo'n podcast gemaakt over stoere vrouwen... en altijd die tegenwerking. En altijd achteraf wordt er gezien van hoe briljant ze zijn... en hoe knap en hoe leuk en hoe stoer. En al die tijd wordt er gezegd van, jij mag niet studeren... jij mag geen leider worden, je mag dit niet. Toch knap dat ze ondanks dat allemaal doorgezet heeft. Wel een echt stoere vrouw dus.
Echt waar, ja, oprecht. Want dit is... groeien tegen de weerstand, dus tegen de verdrukking in. Hè? Dus groeien tegen de verdrukking in. En misschien zelfs ook van, met weerstand word je nog sterker of zoiets. Van, het is, dus haar volharding werd groter.
En, ja, dat is misschien ook wel mooi om te zeggen, maar ik denk wel dat er heel veel vrouwen uiteindelijk ook helemaal niet die poging konden doen. Hè? Dus,
het is ook absoluut gemiste kansen dat vrouwen niet een andere rol toen kregen. En
als het in perspectief even plaatst, het is ook de periode dat Aletta Jacobs in Nederland dan de eerste vrouwelijke student is. Dus eigenlijk nog betrekkelijk kort geleden. Ja. Hè, dus de 19e eeuw, tijd van burgers en stoommachines. Mm-hmm. Ja. En en gelukkig heeft het wel een ongelooflijk effect gehad. Want zo'n vrouw als Marie Curie is toch een voorbeeld geweest voor heel veel vrouwen daarna. Ja. Net als Aletta Jacobs in Nederland. En nu zijn er op dit moment in Nederland bijvoorbeeld meer vrouwelijke studenten dan mannelijke studenten. En ze studeren sneller af, hè, dus ze zijn ook heel succesvol. Laten we naar het Marie.
Ik wil alles weten over Marie Curie.
Ja, terug naar Marie Skłodowska in Parijs.
Skłodowska, ja. Zij begint aan de Sorbonne te studeren en uiteindelijk moet zij...
Je had het net over een leuke amanuensis.
Ja, klopt. Dat was Pierre Curie, haar toekomstige man. Wat de bronnen zeggen, het was op een gegeven moment liefde op het eerste gezicht. Dus zij moesten in een lab allerlei dingen doen en het is echt monnikenwerk wat ze gedaan hebben. Zij zijn aan de gang gegaan met wat was toen een nieuw fenomeen, hadden ze ontdekt. Dat was uranium. En op een gegeven moment hadden ze straling ontdekt en dat uranium. En zij koos als onderwerp van hey, wat is daarmee aan de hand? Van hoe zit dat nou? Dus zij ging zich daarin verdiepen. Zij waren met uranium bezig en kwamen erachter van, wacht even, die theorie die we nu opgesteld hebben, dan moet een ander element zijn. Dus een ander element hebben ze ook gevonden. Dat is de eerste stap. En dat element heeft Marie toen ook bewust genoemd polonium. Een land wat toen niet meer bestond, maar om toch een polen te eren. Ja, dus polonium. En, maar toen zijn ze verder gegaan. Op een gegeven moment zijn ze met pekblenden. Dus een zwart goedje, een mineraal wat ergens in het ertsgebergte naar voren ging. En daar deden ze ook experimenten mee. En daar bleek van dat kleine beetje spul... was zo enorm radioactief. Ze had de radioactiviteit ontdekt. En op dat moment hebben ze een... die pekblenden zijn ze gaan... Daar komt Marie op het spoor van... daar komt zoveel radioactiviteit uit... en dat kunnen we dus niet verklaren met uranium... en dat kunnen we niet verklaren met net ontdekte polonium. En uiteindelijk is ze gaan met die pekblenden aan de gang gegaan... Tonnen pekblenden hebben ze als het ware gedestilleerd, als woord om het zo maar te zeggen, om daar een half gram nieuw element uit te halen. En dat element is radium. En radium is echt de grote doorbraak geweest, geeft ook licht. Het is een heel raar element. En met radium, er ligt zelfs ook nog wat in de Universiteit van Leiden, hebben ze ook nog wat radium nog steeds liggen die gedestilleerd is door Pierre en Marie Curie. Maar dat is echt een hele... heel arbeidsintensief proces geweest om daar tonnen packblender doorheen te jagen. Dan een paar gram, een half gram radium of zoiets.
Nou, even terug naar, want wat wetenschappers ook doen, die publiceren daar dan over. Ja. En dat werd gelijk ook herkend als iets heel belangwekkends. Ja. En het echtpaar Curie, nee, eigenlijk niet, hè?
Nee.
Pierre en degene waar nog een andere wetenschapper, ze werkte met z'n
drieën.
Becquerel,
Becquerel.
Ja. Becquerel, die werden voorgedragen voor de Nobelprijs voor de natuurkunde. En Marie niet, hè?
Nee, maar toen was grootmoedig Pierre Curie, zei van ja, maar daar hoort Marie Curie bij te staan. Dus daar gaf hij ook aan, hij zou het niet aangenomen hebben als zij er niet bij stond.
Ja, mooi, hè?
Dus ze wilden de prijs aan hem geven, toch?
Ja, aan
Becquerel en Pierre Curie.
En zij had zelfs aan...
Zij had voor de koffie gezorgd, zeg maar. Nee,
volgens die commissie.
Voor de commissie, nee, maar volgens Pierre niet. Die wist ook al, het is haar werk.
Sterker nog, ja, het was vanuit één belangrijke vondst van haar gegaan. Dus toen, dankzij haar echtgenoot, werd zij dus de allereerste vrouw ter wereld met een Nobelprijs. Wat was dat, 1906, dacht ik?
Volgens mij was het 1904 of 1906, zo, dat die koers is het geweest.
Nou ja, begin 20e eeuw in ieder geval. Ik wil nog heel even terug, want ze krijgen ook nog twee kinderen. Maar dat is dus ook voor weer doorzetter. Want ja, dan bleef je dus thuis. En ze hadden ook niet veel inkomen. Mm. Maar zij besluit door te werken. En dankzij haar schoonvader, hè, die gaat... Dus dat is ook wel heel modern in die tijd.
Ken ik niet.
De vader van Pierre, misschien ook wel zijn moeder, maar zeker ook die vader, die zorgen voor die kinderen. Voor die twee meiden. Dus die Irene en Eva heten ze, geloof ik. Ja, en dan, zodat zij ook verder kunnen in dat tochtige kleine schuurtje, wat ze dan een laboratorium noemen. Maar dan het grote drama, Rob.
Ja, Pierre overlijdt jong. En,
1906.
Hij heeft maar 2 jaar van zijn Nobelprijs kunnen genieten. En het verhaal gaat dat hij omkwam omdat hij struikelde bij het oversteken van de straat. En dat hij daarbij dus, dat hij onder een koets viel en daarbij dodelijk gewond is geraakt en daaraan is overleden. Andere theorie daarover is dat hij toch een hersentumor of iets had, waardoor hij minder scherp was, coördinatie minder en dat haar debet aan is geweest.
Misschien door die straling trouwens?
Ja, dat wordt gespeculeerd, want dat is natuurlijk de andere kant en dat gaan we straks ook zien. Van, straling was toen nog positief, maar de risico's, die kennen we er toen nog niet van.
En hij is inderdaad gewoon een verkeersongeluk en onder de... onder een paardencar is hij terechtgekomen.
Ja, ik las zelfs zijn schedel was verbrezeld.
Ja, dus hij was gewoon gelijk overleden. En daar was zij dan opeens weer alleen, Marie, met die twee kinderen.
Ja.
En zij raakte, ze raakte aan de ene kant depressief, maar aan de andere kant nam zij zijn baan over. Dus hij was professor geworden ondertussen tijd. En zij kreeg toen die positie, dus ze stortte zich helemaal op haar werk. Dus
ze had al last van depressies, had ik ergens gelezen. Ja, het was sowieso al iemand die nogal gevoelig was.
Het is ook zo dat ze kreeg de publieke opinie tegen zich toen een andere grote natuurkundige, Paul Langevin, daar heeft zij een aantal jaren na de dood van haar man, want Paul was getrouwd. Nou, het verhaal gaat dat zij een relatie hadden. Ze hadden een relatie, maar het is de vraag van op welk level.
Hoe weten we dat dan?
Het heeft ook in de krant gestaan en het was ook een schande. En die schande werd grotendeels aan Marie toegeweten en niet aan Paul.
Oh, omdat ze een vrouw is.
Nu zit je al bij de volgende liefde in haar leven. Maar dat hangt samen ook met haar volgende Nobelprijs. Dus ze heeft zich helemaal op haar werk gestort na de dood van Pierre. En dan ook in de scheikunde.
Ja.
En daar, dat is ook weer een baandoorbrekend onderzoek. En dan komt ze in aanmerking voor weer een Nobelprijs. Maar dan heeft ze ondertussen een relatie met een getrouwde man. Ja. En dat is een publiek geheim. En dan wil eigenlijk die Nobel, die commissie die Nobelprijs toekent, die wil haar die Nobelprijs niet geven. Omdat zij, schandalig, dat is natuurlijk de schuld van een vrouw en niet van die man. Dus dan mag zij die prijs eigenlijk niet krijgen. En daar komt dan ook een enorme publiek debat over. En dan zeker ook omdat Einstein, die neemt het dan voor haar op. Oh, die zei het van, ja, wat maakt het uit?
Cool.
Haar privéleven, het gaat om dat wetenschappelijke werk. En ze krijgt dan dus als eerste vrouw en sowieso als eerste een Nobelprijs in twee disciplines.
Maar toch een ongelukkig leven, vreemd genoeg. He, als je het zo hoort. Ze heeft heel veel ontdekt, heel veel gedaan. Maar ik hoor depressie, ik hoor een overleden echtgenoot, ik hoor een affaire, ik hoor tegenstand.
Ja.
Nou, toch knap dat ze doorgezet heeft.
Ja. Nou ja, zeker ook, zij gaf helemaal niet om geld voor zichzelf. Dus ze had ook die Nobelprijzen, dat is dus krijg je een enorm geldbedrag. En dat steekt ze allemaal in onderzoek. Ze investeert ook bijvoorbeeld in onderwijs voor andere vrouwen. Hè? Ja. Dus ze stort zich eigenlijk volledig op de werk.
Okay. Dus, knap, nobel. Nobel, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Dat werk wat ze de hele tijd gedaan heeft. Ik zag ergens een illustratie waarbij stond dat spul waarmee ze werkte gaf een bijna feeriek licht. En al die tijd heeft ze niet begrepen dat ze daar heel erg ziek van zou worden. Tragisch dat je dus iets ontdekt wat uiteindelijk je dood wordt. Toch?
Ja.
Ik vind wel een beetje een...
Zij is aan kanker overleden. Dus aan, door aan kanker, onderzoek. Aan beenmerg ging op een functioneren niet meer goed.
Ja.
En zeer waarschijnlijk door of de radium of natuurlijk ook de röntgen, waar ze later nog een hoop mee gedaan heeft.
Ja, misschien kunnen we daar zo
over. Ja, en inderdaad ook, dus, ze overlijdt uiteindelijk omdat haar beenmerg niet meer goed werkt. Niet. En dat heeft waarschijnlijk heel erg lang, is dat heel langzaam gegaan. Dus ze had ook voortdurend echt een hele slechte gezondheid. Hè? Dus ze was ook heel lichamelijk heel zwak. En stortte dan ook regelmatig in. En dan pakte ze toch weer al dat werk op. Maar misschien moeten we ook nog even naar 1914.
Ja.
Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt.
Wat ze deed samen met haar dochter Irene. Was een soort mobiele röntgenstationnetjes maken. Ze trok naar België. En ze kwam daar ook op Sinterklaasavond in 1914. Kwam zij daar aan van, hey, ik wil komen helpen. Met diagnoses doen. Dus opsporen, zodat artsen effectief konden opereren. Dus ze had dat noemen ze ook de petit curie, het kleine curie. Het was een auto, want wat je nodig hebt is natuurlijk waarom ook een autootje. Je hebt elektriciteit nodig. En ja, nu tegenwoordig stopcontact, je hebt elektriciteit. Ja. Toen natuurlijk nog helemaal niet. Dus je hebt een motor nodig, waar je generator, en dan kun je elektriciteit en vervolgens kun je dus diagnoses gaan doen.
Dus een vrachtwagentje met een röntgenapparaat erin.
Met een generator en een röntgenapparaat erin. En dan kon je dan goed gebruiken. En het was mobiel. En ze heeft ook vlak achter het front gezeten. Dus ook onverschrokken tot
ze konden ontploffingen horen. En ook hier bracht zij zichzelf weer in gevaar eigenlijk.
Absoluut. Ja. En absoluut. En buiten dat, want als we dan het verhaal verlengen. Heeft ze ook een school gestart. Het is ook de, onder andere met Edith Cavell school is dat, waarin zij röntgenlaboranten ging opleiden. In eerste instantie waren dat ook mannen, maar die werden er uitgetrokken steeds voor andere taken. Dus
die moesten misschien wel gewoon als soldaat aan het front gaan
geen
vechten.
Continuïteit. Ja. En toen heeft ze daar vrouwen. Dus ze heeft veel röntgenlaboranten ook opgeleid samen met haar dochter.
Ongelooflijk hoe zij dan ook steeds dat soort zaken combineert en vooruit kijkt. Ja.
Ja, ja.
En dankzij die apparaten, dus ik stel me dan zo voor, zo'n soldaat werd daar ingelegd. En dan konden ze dus precies zien waar die kogel in zijn onderbeen zat. En in plaats van dat ze dat hele been af hoefden te zetten, kon de chirurg heel precies kijken.
Ja.
En hoefde die een veel kleinere wond te maken. Dus ontzettend.
Ja, of gewoon testen van, zit er nog iets? Ja. Want als er niks meer zit, afblijven, verbinden. Ja. En
dan na de Tweede Wereldoorlog, hoe gaat het dan verder? Sorry,
zo lang leven ze niet.
Oh ja, verkeerde oorlog. Nou ja, dankjewel Willem.
Sowieso verkeerde oorlog. Maar.
Ja.
Het belangrijkste wat ik na die Eerste Wereldoorlog onthoud, heeft zich vooral ook om die medische tak heeft ze zich ingezet. Want buiten het feit dat je diagnose met röntgen kunt doen, was ook heel snel duidelijk dat je radiotherapie, dus het behandelen van kanker en zelfs...
Terwijl ze zelf eigenlijk al ziek was, toch? Denk ik?
Terwijl ze zelf ziek was, maar er was al...
wist ze niet.
Misschien ze heeft ze zelf gezegd, ze heeft vast wel gevoeld, maar ja, wat het nou was, die feiten ken ik niet. Maar wat wel duidelijk was, is van je kunt dus een tumor kun je klein krijgen met straling. Dus toen heeft zij zich vooral ingezet voor een instituut wat daar onderzoek naar deed, naar therapie en diagnose met radioactiviteit. Hè, daaronder röntgen, ook eventueel röntgen als therapie, maar ook nog de natuurlijke stralingsbronnen. Dus je kunt ook een radium pakken en daarmee heel gericht op een tumor stralen.
Dus het behandelen van kanker is daar ook heel erg belangrijk voor geweest. Ongelooflijk,
hè? Wat ik ergens tegenkwam is dat ze heeft nooit patent gevraagd op de dingen die ze ontdekt heeft. En op een gegeven moment was het heel duur om radium te maken. Ja. Maar dat kon ze zelf niet meer betalen voor haar eigen onderzoek.
Ja, ja, maar het is dan wel heel zuur als je dan uiteindelijk verder kunt met je eigen onderzoek.
Precies. Nee, ze heeft dat andere gingen het maken. Je hebt waanzinnig veel van iets nodig om dat te maken. Ja. En dat was heel duur en dat kon ze uiteindelijk zelf niet meer. Ze kon haar eigen onderzoeksmateriaal niet betalen. En kreeg dat vervolgens ook niet.
En ondertussen dus ging verder met dat onderzoek en bleef zij ook maar blootstaan eigenlijk aan allemaal gevaarlijke straling. Ja. Ik heb ook ergens gelezen dat zij had ook altijd aantekeningenboekjes in haar zak zitten. En dat die boekjes, die zijn er nog, maar die zijn helemaal nu geïsoleerd opgeborgen. En dat die nog zeker 1500 jaar radioactief zullen blijven.
En dan liep ze mee in de broekzak, zeg maar.
Dus voortdurend opgeladen eigenlijk, ja.
En dat is nu. En het is ook, je mag ze ook zien, maar dan moet je ook ondertekenen. Dus dan moet je een disclaimer er neerzetten. Dat je nooit het instituut wat je laat zien, dat je dat verantwoordelijk kunt stellen als je ziek wordt.
Heb jij die gezien?
Nee.
Die zijn er nog. Is Marie Curie zelf nog ergens?
Nou, in 1934 is ze wel overleden.
Ja, precies.
Maar dat bedoelde je waarschijnlijk
niet.
Nee,
maar weet je wel, je hebt...
Ik heb gehoord dat ze in een lode kist begraven is ergens, ook om de straling
op te vangen. Kijk, dat bedoel ik.
Ik begreep dat zij dat ze toch wel gecremeerd is. Okay. En dat ze eerst op Père Lachaise, dus dat haar as daar begraven was.
De begraafplaats.
Ja, en ze is... Ja, ze was niet... Wat was ze, 66 of zo toen ze overleed?
Ze
had een... Ja, door die gevolgen van die straling een soort vorm van bloedarmoede.
Glow in the dark.
Ja. En na enige tijd zijn haar overblijfselen overgebracht naar een ereplek in Parijs.
Het Pantheon.
Ja, dus... maar jij bedoelde denk ik, Willem, waar vinden we bijvoorbeeld haar naam terug...
Nou, wat ik eigenlijk even wil doen, we gaan een samenvatting geven van Marie's leven. Wat ik van het begrepen heb, maar vul me vooral aan. Ze is geboren als vijfde kind in een gezin waar ze wel vonden dat meisjes mochten studeren.
Absoluut.
Klopt.
En ze mocht niet naar school, maar ze heeft toen een soort schoolvorm gevonden. Hoe heette dat?
De Vliegende Universiteit.
Wat was dat precies?
Ja,
ze mocht
wel
naar school, naar basis.
Ze ging wel naar basisonderwijs, maar ze mocht niet studeren.
Oké. Maar ze vond een oplossing.
Ja.
Ik probeer voorbeeld te vinden van die stoere vrouw. Dus ze vond een oplossing, Vliegende Universiteit. Dat was een soort geheim onderwijs.
Ja, van vrouwen voor vrouwen.
Hè, zoals onder de Taliban
precies. Oké, dus ze heeft dus wel, toen heeft ze onderwijs genoten, want ze had die drive om dingen te doen en te ontdekken. En ze was hoogbegaafd. Toen is ze naar Frankrijk gegaan. Mm-hmm. Ja. Toen heeft ze zich opgeofferd voor haar zus om die eerst 5 jaar te laten studeren.
En toen zat ze nog in het voormalige Polen-Rusland toen. Hè? Dus zij is pas naar de hand. Dus ze heeft al die tijd in Polen is zij gouvernante en heeft ze in de huishouding gewerkt.
Ja, voor haar zus dus eigenlijk. Dan heeft ze zelf kunnen studeren.
Ja.
Dan heeft ze geld verdiend voor de zus en dan was het andersom. Toen heeft ze iemand ontmoet, of toen was ze al met onderzoek begonnen. En heeft ze iemand ontmoet, Pierre. En samen hebben ze die onderzoeken gedaan, al die ontdekkingen gedaan.
Ja.
Met steun van haar man. Op een gegeven moment was er allerlei tegenwerking en werd er een Nobelprijs uitgereikt, maar niet aan haar. En toen heeft haar man gezegd, dat gaan we toch wel eventjes recht trekken. Toen is haar man overleden en toen heeft ze zich nog harder op haar werk gestort. Dus ze heeft zich er niet door laten weerhouden, maar heeft zich daar in vastgebeten. Toen heeft ze in die radioactiviteit heeft ze toen ontdekt. Was dat in die periode?
Ze heeft het... twee elementen ontdekte, polonium en radium. En radium met name.
Dat heeft ze gedaan. Vervolgens is de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. Toen
heeft ze die met die petite curie, die radiologische wagens eigenlijk voor röntgenonderzoek, ging ze langs de fronten met haar dochter.
Ja, want zij dacht van, dat is nu belangrijk, ik offer me daarvoor
en
op.
En ze zorgde er ook nog voor dat veel meer mensen dat werk konden doen, en ja, waaronder heel veel vrouwen.
Ze heeft geen patent aangevraagd op haar eigen uitvinding, maar alles ten dienste gesteld van de wetenschap. Ze heeft al het geld wat ze verdiend had, of geld interesseerde haar niet. Nee. Ze droeg één jurk.
Ja,
en zelfs toen ze ging trouwen, toen zei ze tegen iemand, toen trouwde ze in een blauwe jurk, waarbij iemand vroeg, waarom heb je geen witte jurk? Zei ze, ik heb er maar één. En als je me een jurk wil geven, graag, maar doe er dan één die ik morgen ook nog aan kan. Dus zo praktisch was ze. Uiteindelijk is ze aan haar eigen uitvinding ten onder gegaan.
Ja.
Ze is overleden door de ontdekking die ze zelf gedaan heeft.
Maar ze heeft ook natuurlijk na die Eerste Wereldoorlog nog een flinke impuls gegeven aan radioactiviteit. En dan praat over röntgen en natuurlijke bronnen voor zowel diagnose als therapie.
Okay.
Een instituut heeft zij gesticht.
En haar nageslacht, wat ik ervan begrepen heb, er zijn meer Nobelprijzen gevallen in het nageslacht van Madame Curie.
Haar dochter Irène heeft een Nobelprijs in de scheikunde
En haar schoonzoon, dacht ik, in de literatuur? Of nou, in ieder geval ook een Nobelprijs?
Ja, nee, het waren zonder meer slimme mensen. En dat is natuurlijk ook nog een van, wat ook nog een unicum was, dan moet ik misschien even over natuurkunde hebben, geschiedenis natuurkunde. Om zo te zeggen, antieke fysica, de Grieken, symbool daarvan water, lucht, aarde en vuur. Mm-hmm. Dat is de oude antieke fysica. Dan heb je de klassieke fysica. En dat begint met Copernicus. Hè. De aarde staat min of meer. De aarde draait rondom de zon. En dan kun je eigenlijk om zo'n tijdperk dat je alles kunt gaan uitrekenen. En het is ook zo'n beetje, als we dan rond 1850 zijn, is ook de opvatting van die natuurkunde, joh, dat kun je wel gaan studeren. Maar dat is bijna klaar. Er zijn een paar fenomenen die we niet snappen, maar over 10 jaar is dat helemaal klaar, is alles bekend. Nou, en dan in één keer, dus een paar fenomenen snappen we niet, en dan in één keer krijg je een hele explosie die de moderne natuurkunde is.
Mm-hmm.
Nou, natuurkunde een eeuw geleden was hot, en je hebt dan ook nog de bekende Solvay-conferenties in Brussel, waar al die prominenten, dus Röntgen, Einstein, Bohr, alles komt daar samen, en ook Marie zit daartussen, samen nog met een andere vrouw. Maar dat waren echt toonaangevende natuurkundige conferenties. En daar ook in die kringen begaf ze zich. Dus,
stoer. Ze heeft heel veel nagelaten, Madame Curie. Nog iets wat je te binnen schiet, iets belangrijks?
Ja, misschien een mooi monument, om het zo maar te zeggen, van haar.
Ja,
ja? Ja, want in 1944 werd er weer een nieuw element ontdekt.
Mm-hmm.
En dat kreeg de mooie naam Curium. Genaamd dus naar Marie en Pierre Curie als een laatste, of als een eerbetoon in ieder geval. Ik weet niet of het laatste is, misschien komt er nog wel iets. Ja.
Zeker, en er zijn scholen naar haar genoemd. Ze heeft ook nog zelf volgens mij een onderzoeksinstituut opgericht. En er is nog steeds ook een afdeling in een Marie Curie instituut aan de Universiteit van Parijs. Dus
dat is dat medische ding.
En kijk, ze wist niet dat ze zelf ziek werd. En ze wist natuurlijk ook niet dat er uiteindelijk ook een van de minder fraaie gevolgen was dat er een atoombom ontwikkeld zou worden.
Ja, je kon het gebruiken voor goede doeleinden, maar
dat is natuurlijk ook niet iets wat zij wist.
Zijn er nog andere beroemde mensen die iets over haar gezegd hebben?
Ja, niet de eerste, de beste. Albert Einstein, die was bevriend met haar en hij schrijft over haar. Dus dat hij ontzettend geluk ook heeft gehad zelf, dat hij haar heeft ontmoet en bevriend met haar was. En hij schrijft: ik ging haar menselijke grootsheid steeds meer bewonderen. Haar kracht, haar puurheid van wil, haar soberheid jegens zichzelf, haar objectiviteit, haar onvergankelijke oordeel. Dit alles was van een soort dat zelden samenging in één enkel individu. Nou, en dan gaat hij nog verder hoor. De grootste wetenschappelijke daad van haar leven, het bestaan van radioactieve elementen bewijzen en het isoleren ervan, dankt zijn prestatie niet alleen aan stoutmoedige intuïtie, maar ook aan haar toewijding en vasthoudendheid in uitvoering onder de meest extreme ontberingen die je kunt voorstellen. En zoals de geschiedenis van de experimentele wetenschap niet vaak heeft meegemaakt.
Zo, en dat is dus Albert Einstein die dat over je zegt.
Ja.
Nou, ik heb het vroeger nooit onder mijn rapport gehad, hoor. Prachtig.
Maar ik vind het heel fraai, Rob. Dank je wel. Want we zijn, behalve dat we dus het ongelooflijk indrukwekkende verhaal van Marie Curie nu hebben gehoord, neem jij ons ook mee naar de geschiedenis eigenlijk van de natuurkunde, de natuurwetenschap. En zie ik ook gewoon elke keer de passie voor dat vak bij jou. Dus,
hij straalt gewoon.
Hij straalt gewoon, ja. En ik denk dat het zeker interessant wordt om nog een paar van die vrouwelijke wetenschapsters te gaan bespreken in de toekomst voor nog een podcast Stoere Vrouwen. Dus,
maar bottom line, terechte plek in de podcast Stoere Vrouwen, Marie Curie.
Absoluut. Als je mij vraagt wie is de stoerste vrouw, dan komt bij mij meteen Marie Curie naar
dat
boven.
Dat is het eerste wat je te boven komt.
Ja, dat is de eerste associatie die ik heb. En absoluut.
Van beroemde mensen of later beroemd geworden mensen zijn vaak van die mooie quotes, hè, van zijn of niet zijn en dat soort dingen. Had Marie Curie ook zoiets?
Ja, ze had een bekend citaat van haar is, men let nooit op wat er gedaan is. Men ziet alleen wat er nog moet gebeuren.
Mooi gezegd.
Heel mooi.